Voorgelezen wordt het 15e deel van de brieven van Philpot. Brief 114 is gericht aan mejuffrouw Euler, geschreven vanuit Stamford op 6 februari 1860. Het is onbekend wie deze Euler was. Waarde vriendin, ik ben u zeer verplicht voor uw vriendelijke en toegenegen brief en de belangstelling die u in mijn gezondheid en welvaart betoont. Met dank mag ik door genade zeggen dat de ziekte aan welke ik geleden heb grotendeels geweken is en ik hoop met Gods zegen met enige tijd weer tot mijn gewone gezondheid te zijn teruggekeerd. Doch thans lijd ik aan slapheid en zwakte, ontstaan door de langdurige en ernstige ziekte. Ik heb die ziekte bevonden een oven te zijn, waardoor aan het licht gekomen is veel droesem. Maar ik meen ook een weinig van dat dierbare geloof als goud door het vuur beproefd en waardoor alleen de ziel de Heere Jezus Christus aanhangt als zijn enige hulp en hoop. Bijna, zo niet alles wat ik ooit leerde ten goede van mijn eigen of andermans ziel, leerde ik in de oven van de verdrukking. Daar leren wij zowel de noodzakelijkheid als de aard en de natuur van de godsdienst die in het hart gewerkt wordt door de kracht Gods. Dan komt er een behoefte aan goddelijke wezenlijkheden, niet aan vertoningen en misleiding. En wanneer het de Heere behaagt zijn reinheid en heiligheid en onze vuilheid en zondigheid ons te ontdekken, dan wekt Hij in ons de behoefte aan het verzoenend bloed en de rechtvaardigende gerechtigheid. En dat deze twee rijke zegeningen van de ziel mogen bekendgemaakt worden door een goddelijke openbaring. Wanneer het hem dan behaagt de persoon en het werk van zijn geliefde zoon te openbaren en bekend te maken, dat verwekt en haalt uit het lovend geloof in en op hem, dat door de liefde werkt en het hart reinigt. Zo u dan enigszins gezegend en beweldadigd bent door iets van mij te horen of te lezen, geef er God de eer van. Vergelijk het een en ander met de schrift, met de ondervindingen van de heiligen, en met wat u in uw eigen ziel gevoeld hebt. Er is geen leermeester, gelijk de Heere, en er is geen wezenlijke zegen, dan die van hem neerdaalt. Zoek zijn aangezicht gedurig, en Jezus te kennen voor uzelf, en de kracht zijn er opstanding. Van harte zij u en de uwe toegewenst alle nieuwe verbondsgenaden en ben met achting en groet ook aan uw echtgenoot, uw toegenegen J.C.P. Brief 115, dat is onbekend aan wie hij is gericht, geschreven vanuit Stamford, 7 februari 1860. Mijn waarde vrienden, ik schrijf aan u beiden tegelijk, want ik vind mij verplicht met eigen hand kennis te geven van de ontvangst van uw vriendelijk en mild presentje. En ik verzeker u dat het in mijn hart wrocht zowel dankzegging tot de God van al mijn goede tierenheden, als een oprechte erkentenis en verbinding aan u. Ik schaam mij bijna om het te zeggen, en toch, omdat uw alleronverwachtse presentje als een verborgen, maar toch lieflijk bewijs van de Heere tot mij kwam. Ik voel het en ik moet het bekennen. Ik moet een weinig belijden van mijn ongelovig hart. Ik was toen dwaas genoeg, ja, erger dan dwaas, zondig genoeg om geemelijk te worden en te murmureren, niet alleen wegens de langdurige en de ernst van de verdrukking, maar ook over de grote rekening die er aan de dokter zou moeten betaald worden en andere extra uitgaven die de ziekte met zich meebrengt. Toen ik uw vriendelijk geschenk ontving, voelde ik dat de Heere aan mij gedacht dat hij was wat hij altijd geweest is, zeer barmhartig en genadig. En terwijl ik uw vriendelijkheid beken, is mijn hart vertederd en mijn oog wordt vochtig onder het besef van zijn goede tierenheid en barmhartigheid tegenover mij, een arm, bezoedeld zondaar. Ik hoop niet dat u zult onderstellen dat ik al die uitgaven waarop ik zinspeelde niet gemakkelijk zou kunnen betaald hebben. Maar ik zie dat de Heere al de verborgenheden van onze harten kent en dat hij medelijdend en vol ontfermen is aangaande onze meest innerlijke overleggingen en wensen. Ik zal Deo Volente binnen enige dagen met behulp van mijn waarde schrijver, aan wiens liefde en vriendelijkheid ik in mijn laatste ongesteldheid zoveel verplicht ben, meer uitvoerig schrijven aan mijn lieve vriendin, mejuffrouw, puntje, puntje. Doch ik kan niet nalaten u, waarde vrienden, eigenhandig te schrijven als kennisgeving van uw toegenegenheid en mildheid. Uw verbondene in de Heere, J.C.P. De volgende brief is gericht aan mejuffrouw Peek uit Stamford, geschreven op 15 februari 1860. Mijn waarde vriendin, wij zijn beiden geweest en zijn nog steeds in de oven van de verdrukking. En daardoor leren wij medelijden te oefenen met hen die verdrukt worden. De gezegende Heere zelf, als de grote hoge priester over het huis Gods, heeft geleerd medelijden te hebben met zijn verdrukte volk, doordat hij zelf een man van smarten was en verzocht in krankheden. En er is ook geen andere weg door welke wij met hem en anderen kunnen lijden. Sinds ik de brieven las, die wijlen uw geliefde man aan u schreef voor en na uw trouwdag, zie en voel ik te beter wat u in hem verloren hebt. Wetende hoeveel u in menig opzicht uitwendig verschilt, wist ik toch niet, of liever, ik was er niet voldoende van verzekerd, hoezeer u in hart en genegenheden, natuurlijk of in geest en gevoels, geestelijk verenigd was. Doch zijn correspondentie met u hebt mij recht duidelijk gemaakt, en ik moet zeggen dat ik mij zeer verwonderd heb over de gemeenzame wijze waarop hij u schreef, en aangemerkt uw betrekking tegenover elkaar in de kracht van zijn natuurlijke genegenheden heeft mij getroffen, wat ik zou kunnen noemen de reinheid die in zijn brieven doorstraalt, en de afwezigheid van veel dat zou kunnen verwacht worden in een dusdanige briefwisseling. Hij is door dit alles zeer in mijn achting gerezen als een man die voortdurend in de vreze Gods leefde en wandelde. En overwegende hoe haastig de meeste brieven moeten geschreven zijn en hoe veelvuldig hun getal is, staat ik verwonderd over hun verscheidenheid en de goede stijl en uitdrukkingen die er over het algemeen in te vinden zijn, en dat van iemand die zo weinig opvoeding genoten had. Ongetwijfeld beschouw ik het met meer ingenomenheid dan een vreemde dat zal doen. Echter, Ik zou menen dat de uitgave van dat werk door de vrienden met blijdschap zou worden ontvangen en als een gedachtenis aan hun overleden vriend gewaardeerd. Toen ik mijn verwondering te kennen gaf u in de vergadering te zien, terwijl de uitdeling plaats had, dan was dat volstrekt niet omdat ik daar iets tegen had. Veeleer verblijdde ik mij over uw tegenwoordigheid. Maar ik was bevreesd dat het u te zeer zou aandoen. Ongetwijfeld zult u nog lang, misschien wel uw gehele leven lang, uw verlies voelen. Want er is in de zaak van de weduwe die haar aardse steun verloor, een bijzonder gevoel van verlatenheid. Doch ik twijfel niet of aan het eind zult u barmhartigheid aanschouwen. In de beschouwing van de ervaringen van sommige meest verdrukte en toch meest beweldadigde kinderen Gods, heb ik bevonden dat de meesten daarvan weduwen waren. En als ik het al wel heb, dan was mevrouw Kenmuur, aan wie Rutherford zozeer in de Heere verbonden was, en aan wie hij enkele van zijn kostelijke brieven schreef, een weduwe. In een van zijn brieven schreef Rutherford, die zelf weduwnaar was, het volgende. En hoewel ik uit eigen ervaring kan zeggen dat het treuren over de man van uw jeugd naar Gods eigen woord de zwaarste wereldse smart en last is die u te torsen kunt hebben, toch weet u dat, zo u op hem mag wachten, die zijn aangezicht wel een ogenblik verbergen kan, het aan Gods eer en waarheid ligt, het veld te vullen en de man der weduwe te zijn. Einde van het citaat. Ik haal deze woorden aan, omdat zij krachtiger en meer welsprekend zijn dan ik het kan uitdrukken, en ze zeer goed overeenkomen met wat u zelf gezegd hebt van de ledigheid die uw verlies baarde, waarvan u voelt dat niemand dan de Heere die kan aanvullen. Zo u de gehele brief wilt lezen, het is de 29e brief, tweede deel. Ik ben mijn waarde vrienden te Ockham zeer dankbaar dat zij mijn afwezigheid zo vriendelijk en toegenegen verdragen en niet gemord hebben over het gemis van de prediking. Hier zijn ze meer bevoorrecht geweest, aangezien der sinds mijn ongesteldheid hier zondags eenmaal preek was, zij in het geheel geen leraar kregen. Uw toegenegen J.C.P. Brief 117 is gericht aan mejuffrouw Pinyol. Vanuit Stamford op 17 februari 1860. Mijn waarde vriendin, met enige smart vernam ik uit een brief, heden aan de heer Tiptoft ontvangen, dat mijn waarde vriend, de heer Pinyol, niet zoveel aanbeterde als dat gewenst werd. Maar ook verblijde het mij zeer te vernemen dat hij zich zeer gelukkig inwendig voelt en dat hij zeer onderworpen en lijdzaam is in zijn ziekte en alleszins beweldadigd naar zijn ziel. Zijn ziekte moet zeker voor u een zware beproeving zijn, maar ook zeer vertroostend zal het zijn hem in zulk een gelukkige staat te zien. De langdurige ziekte van die arme lieve Johannes zal zijn geest zeer hebben bezwaard, en de haastigheid van zijn afsterven, wel niet onverwacht, zal een grote schok voor hem zijn geweest. Ik hoop dat de Heere hem nog wel wat zal sparen voor u en zijn familie. Anderszins, er is hier niet veel te beleven, omdat met elk jaar Zijn zorgen en bekommernissen zullen toenemen. Zo het echter de Heere belieft hem tot zich te nemen, het zou een onherstelbaar verlies voor u zijn. Doch, tot hiertoe hebt u zijn hand zien uitgestrekt in alle nood, en hij heeft beloofd dat onze sterkte naar onze dag zal zijn. Nu deze winter zo streng en zijn lieve vader op het ziekbed gelegd is, zult u ongetwijfeld de wijsheid en goede tierenheid Gods aanschouwen, waarom de lieve Johannes werd weggenomen te zijnde tijd. U hebt zeker uw handen vol met de ongesteldheid van uw man, de heer Pindel. En hoezeer zou het voortsukkelen van Johannes uw zorg en kommer vermeerderd hebben? Was er enige hoop op behoud van zijn leven geweest, het was wat anders. Maar omdat dat hopeloos was, bleef zijn afsterven alleen een kwestie van tijd en de aangename verzekering van zijn eeuwige zaligheid verzacht het gemis en vermengt het met goede tierenheden. Er wordt geen wezenlijke zegen verkregen dan door beproevingen en druk. Niet dat zij op zichzelf ons enig goed aanbrengen, want zo zij niet geheiligd worden door de gezegende geest, veroorzaken zij slechts murmurering en opstand. Ook kunnen wij onze eigen moeite niet uitkiezen. En welke voor ons zijn uitgekozen, schijnen ten slotte dezelfde te zijn die wij zouden gekozen hebben als de keus aan ons was geweest. Er zal wel niet zo beproevend zijn voor een tedere vrouw, dan getuige te moeten zijn van ziekte van een geliefde man. En wij weten dat als de meester des huizes te bed ligt, vooral wanneer er zaken in huis gedaan worden, er bijna niets anders heerst dan wanorde en verwarring. U zegt zeer terecht dat de moeders in de regel er weinig geschiktheid toe hebben om kinderen te besturen, vooral als zij wat in het opgroeien zijn. Zelden oefenen zij dat gezag uit dat een vader natuurlijk eigen is. En bij het pogen daartoe brengt het vaak meer afkerige toorn dan stille onderwerping teweeg. Maar ook in deze, gelijk als in alle andere zaken, is de Heere de algenoegzame en kan hij aan zwakke moeders kracht en gezag verlenen die ze van nature niet bezitten. Elke familie behoorde daarna te staan om alles voor elkaar te zijn, want eenheid is kracht. En er is geen onaangenamer gezicht dan verdeeldheid te zien, waar niets dan liefde en vereniging behoort te zijn. Het is nu al verscheidene jaren geleden dat ik u voor het eerst leerde kennen. Vele beproevingen hebben wij sinds die tijd ondervonden. U hebt veel familiezorgen gehad. Mr. Pinnell heeft zijn zorgen en bekommernissen gehad in zijn zaken, boven moeite in de familie die u samen had, en zonder twijfel soms ook pijnlijke geestelijke beproevingen en verzoekingen. Hoe goed is de Heere om onder de last van beproevingen en druk het gemoed te ondersteunen. En terwijl hij ons genoeg geeft om vaak zwaar te zeilen over de levenszee, echter legt hij nooit meer op dan wij kunnen dragen. Door deze beproevingen en moeiten werkt hij een geest der gebeden in onze harten, doet ons ophouden van alle menselijke hulp en hoop, en leert ons enig en alleen uitzien tot de Heere van leven en heerlijkheid ter zaligheid in elk opzicht. Ik kan in waarheid zeggen dat hierin al mijn hoop is, en hoe meer ik de last van de moeiten en de beproevingen voel, des te meer voel ik aan de Heere te kleven als een nagel in een vaste plaats geslagen. Wij zijn zozeer geneigd dat als het ons in de natuur wel gaat, de Heere te vergeten en onszelf te leven. Om ons derhalve tot zich te trekken, legt Hij zijn kastijdende hand op ons. En door deze middelen brengt Hij ons van onszelf af, om alleen in Hem te rusten. Ik blijf nog voortdurend zwak en ik bespeur niet dat mijn krachten aanwinnen. Het koude weer is mij zeer nadelig geweest, aangezien daardoor de prikkeling in mijn borst gevoed wordt. En zolang deze niet ophoudt, kan ik op geen beterschap hopen. Het is echter een zegen dat ik mijn noodzakelijk schrijfwerk nog kan afdoen, hoewel ik thans niets kan doen aan het werk van de bediening. Wees zo goed en verzeker mijn medegevoel en christelijke liefde aan de Heer Pinnel, met mijn oprechte begeerte dat Hij meer ervaart die zegen welke alleen rijk maakt. Mijn liefdesgroet aan mevrouw R. en geheel uw familie, en aanvaard zelf die van uw toegenegen J.C.P. Brief 118 is gericht aan de heer Brown. Geschreven vanuit Stamford op 21 februari 1860. Mijn waarde vriend, het verheugt mij te vernemen dat met Gods hulp en zegen uw gezondheid steeds beter wordt, en dat uw reis naar de zeekant zo weldadig op u werkt. Deze verbetering is wel het krachtigste bewijs dat de dompige lucht van Kotmanchester de oorzaak van uw ongesteldheid was. Ik begrijp dat u geen plan hebt om eerder dan de volgende maand terug te komen. En ik oordeel dat zeer verstandig voor u, aangezien daar de lage landstreken herhaaldelijk zijn ondergelopen door het hoge water. En voordat de maartwinden de weiden niet wat hebben opgedroogd en de verdorven dampkring gezuiverd zou uw terugkomst zeer waarschijnlijk nadelig kunnen zijn. Het is onder al de ongesteldheden, door dompige lucht veroorzaakt, een opmerkelijk teken dat het gestel er nooit zo van genezen wordt, dat het bestand is tegen de invloed van eenzelfde lucht. Tot hiertoe bleek de Heere in het geven van geopende deuren om te preken voor u te zijn, ook omdat Hij u aanneming gaf onder zijn volk. Dit moet zeer opbeurend zijn voor uw gemoed en u overtuigen dat u nog niet als onkruid over de wal geworpen bent, wat voor een evangeliedienaar misschien wel de meest pijnlijke gewaarwordingen zijn. Sussex is een hoogbeweldadigde landstreek. Het zal jullie aanstaande 22 jaar geleden zijn dat ik voor de goede oude heer Pitcher preekte en de nacht bij hem logeerde. Hij vertelde mij toen sommige van zijn verzoekingen en ervaringen en ik geloof dat wij nauw vereniging voelden die nimmer verminderde. Ik bewonder zeer zijn eenvoudigheid en goddelijke oprechtheid. Het verblijdt mij te horen dat hij in de ouderdom vruchten blijft dragen. Hoe getrouw blijkt de Heere ten opzichte van zijn volk te zijn, en hoe zeker zullen zij, die in tranen zaaien, met gejuich eens maaien, zij die God vrezen en menigerlei uitwendige oefeningen, beproevingen en verzoekingen moeten doorgaan, voornamelijk ten gevolge van de diepe worteling van die vrezen in hun hart, blinkend te luisterrijker wanneer de zon der gerechtigheid opgaat met zijn genezende vleugelen. Terwijl zij, die zo vol van vertrouwen schenen te zijn, vaak ontzaglijk schipbreuk lijden aan hun geloof. De vrijmacht Gods is even duidelijk zichtbaar in de ondervindingen van zijn volk als in hun oorspronkelijke uitverkiezing. Ik zie meer en meer dat de Heere niet alleen wil hebben degene die hij wil hebben, maar hij wil hen ook hebben in zijn eigen weg. Mijn begeerte is enig en alleen de zijne te zijn om van mij te maken wat hij wil dat ik zijn moet. En door zijn heilige geest in mij te werken wat welbehagelijk is voor zijn aangezicht. Het komt mij voor dat ik nu niet veel aanwin in mijn gezondheid, maar voornamelijk voel ik mijn zwakheid. En dit zal denk ik zo wel blijven, totdat ik meer begin te eten en de open lucht geniet. Welk een wereld van zonde, smart en verwarring. Ik zie duidelijk dat de Satan steeds voortgaat, dwalingen en het kwade van alle zijden op te wekken. Welk een behoefte hebben wij elk ogenblik aan genade? En wat een arme, hulpeloze schepselen zijn wij zonder haar. Ik voel mij gedrongen om mij steeds meer tot de Heere te wenden dan ik ooit deed. En hoe langer hoe meer al mijn hoop op hem te hebben en op hem alleen. Uw zeer toegenegen J.C.P. De volgende brief is aan John Crees, geschreven vanuit Stamford op 2 april 1860. Mijn waarde vriend, ik zou graag een kleine nagedachtenis in de Gospel Standard geven van wijlende heer Finial. Een opmerking, John Finial was predikant van Brighton en Lewis. Hij was de opvolger van Yankin Yankins. En hij ligt begraven achter de kapel van Lewis bij de graftombe van Huntington onder andere. Philpott vervolgt, ik heb vernomen dat u mij wel aan enig bericht van Finial zijn ervaringen kunt helpen. Ik ben het met mezelf nog niet eens hoe ik dat zal inrichten. Maar ik denk een beschouwing van uw leerredenen te geven en daarin op te nemen enig betrouwbaar bericht van de bevinding van Finial en het algemene karakter van zijn bediening. Misschien zat Finial wel onder het gehoor op het laatst van zijn leven bij John Crees. Dat is ook weer een opmerking tussendoor. Ik denk niet dat iemand mij daarover beter inlichtingen kan geven dan u. Alles wat ik behoef is zeker hoofdtrekken, beginselen als het ware, welke ik in mijn beschouwing zou kunnen uitwerken en als betrouwbare bron van zijn talloze vrienden aangenaam zou kunnen zijn. U weet dat mijn hart altijd ingenomen was met de wezenlijke Huntingtonianen. Ik zeg wezenlijke, omdat ik geen vereniging voel met die blote, uitwendige volgelingen van de heer Huntington. Er is, of liever, er was een gezegend leven, gevoel en geur bij hen die deelgenoten zijn van dezelfde genade en geest als die gezegende kolendrager. En ik zou niet weten waar mensen te vinden zijn met even gelijke diepte van bevinding, een aangename zalving uitwendig. Uw zeer toegenegen J.C.P. De volgende brief, brief 120, is gericht aan de heer Godwin. geschreven in Stamford op 3 april 1860. Mijn lieve vriend, ik mag door genade zeggen dat mijn gezondheid vooruit gaat, en dat ik sinds het laatst van november heden het eerst mijn tuindeur ben uit geweest en het balkon ben op en neer gewandeld. Ik voelde mij sterker in mijn wandeling dan ik verwacht had te zullen zijn na zulke langdurige ongesteldheid. En ik hoop nu met Gods zegen, zou er geen terugvallen komen, nog eens weer gebracht te worden tot mijn kansel en volk. Het is een langdurige en zware beproeving voor mij geweest, en ik geloof er naar waarheid te mogen bijvoegen, in zekere mate ook voor hen, hoewel in de prediking nogal voorzien is, vooral hier, waar de dienst even vaak plaats had alsof ik niet ziek geweest was. Ik zou wensen dat ik het leven en het gevoel mocht blijven genieten dat ik meestentijds in mijn druk genoot. Doch ik heb vaak ondervonden dat, nadat het lichaam sterker wordt, de ziel verzwakt en dat de ziekte van de een de gezondheid van de ander is. Ach, dat mijn ziel altijd gode levend was zonder duisterheid, dodigheid, koudheid, ongeloof of wereldsgezindheid. Maar helaas, ik ondervind dat ik nog steeds een lichaam der zonde en des doods omdraag, dat hetzelfde gevoel zal voortbrengen en steeds door zijn drukking alle geestelijke goed schijnt te verstikken. Maar de gezegende Heere heeft gezegd, ik leef en gij zult leven. Zodat waar hij uit zijn volheid leven meedeelde, daar zal hij dat trots de zonde, hel en dood staande houden. Welk een barmhartigheid is dit voor het levende volk van God. Ik hoop dat de Heere met u zal zijn op uw bezoek te Leicester. U zult daar spreken voor een grote vergadering en wij verwachten dat er onder zullen zijn van het koninklijk zaad. Uw zeer toegenegen J.C.P. Brief 121 is weer gericht aan John Crees, geschreven in Stamford 10 april 1860. Mijn waarde vriend, ik heb uw pakje in goede staat ontvangen en vind mejuffrouw V's presentje veel heel lief. Mejuffrouw V. Wees zo vriendelijk als u haar ziet mijn christelijke hoogachting en dank haar over te brengen. Ik twijfel niet of het boek zal mij zeer wel bevallen en uitnemend naast zijn onschatbare aantekeningen voegen. Het voordeel van zulke boeken is dat zij ons leiden tot de schrift, de hoofdbron van alle waarheid, en de hoofdtrekken en bijna alle godgeleerde onderwerpen in een klein bestek samenvatten. Ik gebruik zulke boeken niet als heren, maar als dienstknechten. Niet als onderwijzers, maar als aanwijzers voor de weg waar het ware onderwijs te verkrijgen is. Niet als leidslieden, maar als handwijzers. Het is een grote zegen de waarheid voor onszelf van God te hebben geleerd, zodat wij ze door een inwendig getuigenis kennen en geestelijk kunnen oordelen in de dingen Gods. Uit gebrek aan dit goddelijk onderricht gaan veel mensen op in het gezag van deze of gene grote auteur, zonder het minste vermogen om enigszins zelfstandig te oordelen. Dit is het grote gevaar van verklaarders te gebruiken of zich te houden aan de een of de andere schrijver als onze leidsman. Ik lees het woord der waarheid graag door en voor mezelf, en dat het door goddelijke kracht aan mijn eigen hart en geweten geopend wordt. Dan doet het mij goed, het wordt mijn eigen, en het heeft genade, geestelijke en bevindelijke uitwerkselen. Maar wanneer ik de schriften lees, uitsluitend in het licht van Dr. Gill of Huntington, dan verkrijg ik mijn onderricht uit de tweede hand, zodat mij niemand door mij ten zegen zal zijn. Ik meen dat als de Heer iets te doen heeft voor een mens, het zij met spreken of schrijven, dan geeft hij hem niet alleen voldoende genade, maar ook een oorspronkelijke gave om de waarheid voor te stellen. En onder andere zijn Gods dienstknechten ook daarin te onderkennen van napraters en nabootsers. God zelf vraagt aan Mozes: wie heeft de mens de mond gemaakt? En gewis zal de Heere, wanneer hij iemand als zijn boodschapper uitzendt, het woord in zijn mond geven. Zo was het met de oude profeten, die de Heere altijd het woord tot het volk in de mond legde. En waar dit niet het geval is, daar zou ik er zeer aan twijfelen of de Heere zulk een zond om in zijn naam te preken. Niet dat ik zou menen dat een genadegave niet kan uitgebreid worden door oefening. De apostel beveelt aan Timotheus om de gave niet te verzuimen die in hem was, maar daarop acht te geven door aan te houden in het lezen, in het vermanen, in het leren, of zoals het oorspronkelijke luidt, onderwijzen. Ja, hij voegt erbij: bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alles. Uw zeer toegenegen J.C.P. Brief 122, gericht weer aan Thomas Godwin. Geschreven vanuit Oakham op 9 mei 1860. Mijn waarde vriend, met veel belangstelling vernam ik de droevige ramp die onze vrienden te Ellington getroffen heeft. Maar het is een genadige beschikking Gods dat niemand daarbij het leven verloor of ongemak aan zijn ledematen ondervond. Door genade mocht ik zondag hier tweemaal preken. Het was schoon weer en we hadden een grote vergadering. Ik geloof dat de Heere met ons was, aangezien ik 's morgens doorgeholpen werd, doch 's middags voelde ik mij afgemat aleer ik eindigde. Het is genade dat ik zo ver weer ben opgericht. En ik ondervind dat mijn gezondheid en krachten zeer zijn toegenomen, zodat ik mijn gewone wandelingen weer kan verrichten. Hartelijk wens ik dat onze lieve vrienden, wiens huis en haven door het vuur verteerd werd, ter enige tijd er de hand des Heren in zullen zien. Het gebeurt niet vaak dat wij dadelijk des Heren hand opmerken in de moeite die ons treffen. Maar te zijne tijd zal zijn hand daarin aanschouwd en een verborgen zegen openbaar worden. Het geeft niets voor een kind van God zijn huis, in deze gevallen wereld, te willen vastmaken. Die arme Job, die meende in zijn tijd te zullen sterven in zijn nest, maar vermenigvuldigde zijn dagen gelijk het zand. Maar hoe onverwachts dreef de Heere hem uit zijn verblijf, zodat hij de dag van zijn geboorte vervloekte. Waarheen ik mij ook wend, overal vind ik moeite en druk door Gods hand voortgebracht. Ik voel het een genade te zijn tot zover weer te zijn opgericht, en behalve dat ik nog zeer zwak en vermagerd ben, bevind ik mij niet zoveel erger dan voor mijn langdurige ziekte. De vrienden te Stamford verwonderden zich bij mijn eerste preek dat mijn stem zo krachtig was. Ik hoop niet dat ik al de gewaarwordingen zal vergeten die ik had gedurende mijn verdrukking. Maar ik ondervind dat als de last weggenomen is, er een teruggaan komt tot die oude plek. Niets schijnt ons te kunnen brengen of houden op de rechte plaats dan alleen beproevingen en moeiten. Wat de ballast is voor een schip, dat zijn de moeite voor ons om stevig door te zeilen. Het is wel hard voor het vlees dat het zo moet, maar de Heere die weet het best hoe hij met ons moet handelen, en hij zal ervoor zorgen dat het niemand van zijn kinderen aan een kruis ontbreekt, door hem opgelegd. Doch de zegen maakt het kruis niet alleen draaglijk, maar in ons oprecht gemoed zelfs begeerlijk. Ik hoop dat de Heere thans met u zal zijn in Ellington, en dat onze lieve vrienden kracht en ondersteuning mogen ervaren onder de bediening des woords. Dergelijke beproevingen maken de vertroostingen des evangelies gepast en dierbaar. Mijn liefdesgroet en de verzekering van mijn deelneming zijn met hen in hun beproevingen. Het verlies dat geleden is van weinig waarde vergeleken met het verlies van de ziel. Uw zeer toegenegen J.C.P. De volgende brief is weer gericht aan de heer Tips te Rotterdam. Geschreven vanuit Stamford op 26 juli 1860. Mijn waarde vriend, het verblijdt mij dat het de Heere behaagde u en uw vriend een goede terugreis te geven, en dat u uw vrouw en verdere familie onder het genot van de grootste tijdelijke weldaden mocht aantreffen. Het doet mij ook genoegen uit uw vriendelijke en belangstellende brief te vernemen dat u nog steeds denkt aan de dagen die u bij mij doorbracht. Er is geen band gelijk een geestelijke vereniging, want die duurt voort als alle andere afvallen en uitsterven. Alle natuurlijke banden zullen met dit leven eindigen, maar geestelijke banden blijven eeuwig. Voor uw bezoek hier kende u mij alleen door het lezen van mijn leerredenen. Maar nu hebt u mij gezien, met mij gesproken over de dingen Gods en hebt mij het woord des levens horen verkondigen. U zult mijn leerredenen nu met te meer belangstelling lezen en ze mij als horen preken. De leerreden die u mij 's morgens hebt horen preken is zo even van de pers gekomen en zo mogelijk zal ik ze bij deze insluiten. Door genade blijft het met mijn gezondheid heel goed zoals het was toen u hier was. En ik hoop dat het de Heere mag behagen dat zo te doen voortduren om mijn zelfs en om anderen wil. Zo de Heere wil, ga ik morgen voor 6 weken op reis, waarvan ik de ene helft in Londen wens door te brengen en de andere helft te Wiltshire, een van onze zuidelijke landstreken waar veel kinderen Gods wonen. Het werk van de bediening is een groot werk om daarin bezig te zijn, en niemand is daarvoor geschikt, tenzij de Heere hem daartoe bekwaamt, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere. Paulus mag planten, Apollos nat maken, maar het is God die de wasdom geeft. De gezegende Heer heeft gezegd, zonder mij kunt gij niets doen, en hiervan is al zijn geliefde volk volkomen overtuigd, want zij vinden en voelen dat in hen, dat is in hun vlees, geen goed woont, want het willen is wel bij hen, maar het goede te doen, dat vinden zij niet. De Uwe in het Evangelie, JCP. De volgende brief is gericht aan mejuffrouw Pinnel, geschreven vanuit Baat, dus vanuit Wiltshire, op 27 juli 1860. Mijn waarde vriendin, het spijt mij zeer dat ik thans geen gebruik kan maken van uw vriendelijke uitnodiging om te Westwel te komen, aangezien ik de 10 augustus thuis moet zijn. Ik zou u anderszins nog graag weer eens ontmoeten en onze vriendschap en geestelijk verkeer vernieuwen. Deze tijd van het jaar herinnert u natuurlijk aan dat gewichtig toneel dat uw arme Johannes deze vallei van ziekte en smart verwisselde met dat gelukzalige oord, waar de zonde niet meer bezoedelt en de moeiten van lichaam en geest onbekend zijn. Aanmerkende de buitengewone strengheid van de vorige winter en het voorjaar, de langdurige en beproevende ziekte van zijn arme vader, het ongeneeslijke van Johannes ongemak en de liefelijke hoop dat hij is ingegaan tot zijn eeuwig heil, kan u toch niet doen begeren hem langer hier te houden? En aangaande de wijze van zijn dood, hoe plechtig ook voor de toeschouwers, het was niet zo pijnigend voor hemzelf, en veel spoediger, zowel als gemakkelijker, dan een meer slepend heengaan. Als het geloof door en achter de nevelen van het zicht en zinnelijke mag doorzien, dan aanschouwt het barmhartigheid en goede tierenheden in diezelfde dingen, waaronder het ongeloof niets doet dan murmureren en opstaan. En naar welke stem hebben wij te luisteren? Die van het zin en natuurlijke, die altijd de weg, het woord en de wil van God bedeelt en tegenstaat? Of die van het geloof en der genade, die gelooft, zich onderwerpt, en goed spreekt van de Heere en zijn bedelingen? Te midden van veel beproevingen hebt u en de waarde heer Pinnel veel barmhartigheden genoten. Inderdaad, zelfs uw beproevingen waren onder uw goede tierenheden. En zo niet, dan zullen haar meest gewichtigere de weg gebaand hebben tot de uitstekendste zegeningen. De Heere beproeft de rechtvaardigen. Hun beproevingen zijn even zowel voorbestemd als die rechtvaardigheid in welke zij staan, en waardoor zij zijn gerechtvaardigden. En als de Heere zelf hen beproeft, dan zijn de natuur, gelegenheden, duur en alle omstandigheden van al hun beproevingen ook voorbeschikt, uitverkoren door oneindige wijsheid, bepaald door een onveranderlijk voornemen, geleid door eeuwige liefde en toegepast door almachtige kracht. Gebrek aan geloof, daarover is verborgen ongeloof. Zal altijd uitlopen op murmurering, opstand, zelfrechtvaardiging en medelijden met zichzelf. Doch met geloof, als het althans in beoefening is, zal er ook onderwerping zijn aan de wil van God, vrijspreken van hem en een veroordeling van zichzelf. Maar ook zal steeds de natuur voelen en vleeselijke redeneringen werken. En onder haar rampzalige invloeden zal het steeds over dezelfde vruchteloze en ellendige grond gaan. Waarom dit en waarom dat? Waarom werd de geliefde Johannes niet gespaard tot een steun voor de familie? Waarom als een bloem afgesneden terwijl andere jongelingen daarheen gaan in volle gezondheid en kracht? Evenzo de redenering van het verstand en de murmurerende natuur. En dan komt het medelijden met zichzelf en die droefheid van de wereld die de dood werkt. Mocht u en de waarde heer Pinol genadig bevrijd blijven van al zulke listige probeersels van het vlees, om de scepter van de soevereiniteit aan Jehovah te ontwringen en tot hem, als hij met ons handelt in strijd met onze vleeselijke wil, te zeggen: wat doet gij? Het verheugt mij te horen dat de heer Pinnel herstellend is van zijn langdurige ziekte, hoewel dat langzaam mag gaan. Naarmate onze jaren klimmen, hebben wij lichamelijke zwakheden te verwachten. Hij is zeer lang gezond geweest, maar de langste lijst loopt ten laatste af en het is een goede tierenheid Gods enige tijd vooraf te waarschuwen dat er geen verwachting kan zijn die lijst te vernieuwen. Het is een smartelijke ervaring dat aankleven aan de aarde als het verlaten van haar nadert. Ziekten en moeite worden ons genadig gezonden om de banden te verzwakken die het hart binden aan de vergankelijke dingen van het zinnenzienlijke. Alles verwelkt en verdwijnt, behalve Christus en zijn heil. Zij het onze begeerte hem meer te kennen en te beminnen en hem beter te dienen. Ik ben nu bij mejuffrouw Isbel, mijn arme weduwe zuster, die, hoewel zeer bewogen in lichaam en gemoed, over het algemeen zo goed is als ik kan verwachten. Uw zeer toegenegen J.C.P. Brief 125 is gericht aan de heer Tanner. Opmerking: er is nog weinig bekend van Tanner. Er waren er twee, Jozef en Henry. Waarschijnlijk is dit Henry. Philpot heeft hem ontmoet in Kalne, de predikantenbijeenkomst. Philpot schrijft de brief vanuit Stamford op 22 augustus 1860. Mijn waarde vriend, ik heb mij verblijd dat u enige mate uw terughoudendheid hebt mogen overwinnen, die u, naar ik meen ten onrechte, voelde om mij aan mij te schrijven of mij te ontmoeten. Ik ben er zeker van dat u daartoe geen reden had. Hoewel het wel kan zijn dat er iets in mijn natuurlijke handelswijze is, die sommigen, welke ik waarlijk hoogacht en lief heb, belet zo vrij met mij te spreken als zij dat met anderen doen. Ik heb vele jaren zoveel belijders en zo weinig levende godzaligheid gevonden. En ik ben zoveel malen gewond van belijdende vrienden, dat het mij bijna ten opzichte van allen wantrouwde en behoedzaam heeft gemaakt in mijn woorden, aangezien ik ondervonden heb dat mijn woorden opgevangen en tegen mij gekeerd worden. Het enige wat ik bij belijders noodzakelijk wens te zien is de vreze en genade Gods. En hoewel er groot verschil is in mijn gewaarwordingen van en de genegenheden tegenover de zulke, echter meen ik te mogen zeggen dat ik in waarheid begeer te waarderen en lief te hebben allen die God vrezen en lief hebben. Zelfs in de eerste onderwijzingen die ik had van de wijsheid die van boven is, werd de waardij en de gelukzaligheid van de genade Gods als een gevoelde, bevindelijke wezenlijkheid diep in mijn hart ingedrukt. En als een noodzakelijk gevolg daarvan, de wezenlijke ledigheid van alle andere dingen. En daarom waardeer ik zozeer niet personen om hun natuurlijke gaven en bekwaamheden, maar wat zij bezitten door de onderwijzing Gods in hun ziel. Ik kan mijn gevoelen over dit onderwerp niet volledig in een brief meedelen. Te weten welke de noodzakelijke vereisten zijn van een dienstknecht van Christus, en van wat ik in iemand moet zien en jegens hem gevoelen, aleer ik hem in mijn conscientie erken voor een christen of een evangeliedienaar. Uit hetgeen u van mij gelezen hebt in de Gospel Standard en anderszins, kunt u beter over mijn gemoed in deze zaken oordelen dan ik over het uwe. Maar ik moet zeggen dat alles wat ik in u zag en van u hoorde, mij u deed hoogachten, en dat ik veel vereniging des geestes met u voelde in de weinige omgang die wij des anderen daags samen hadden te kalmen. De uwe in de beste banden, J.C.P. Brief 126, gericht aan John Crees, Stamford, 31 augustus 1860. Mijn waarde vriend, ik kan mij niet herinneren ooit gezien of zelfs gehoord te hebben van het werk dat u noemt van Frans Schijnel. En ik zou er graag een exemplaar van hebben, doch met liefde betalen, in plaats zoals u schijnt te bedoelen het present te ontvangen. Hoewel ik uw grote milddadigheid des harten ken, en wat genoegen het voor u is die aan uw vrienden te betonen. Wordt er in Jesaja 32 vers 8 niet gezinspeeld op die liberaliteit des harten als een vrucht des evangelies? Want het liberale betekent eigenlijk in het Nederlands milddadige. Het liberale daar is niet wat men er in onze dagen door verstaat, als tegenstelling tot het orthodoxe daar dat woord mild, edel of vorstelijk betekent. Voorzeker, een ontzaglijk groot verschil met velen van onze zogenaamde liberalen. De heer Huntington was een zeer merkwaardig voorbeeld van deze liberale geest, en de belofte werd in hem bevestigd, want door milddadige bediening van zulke dingen stond hij en hield hij zijn positie staande als op een vorstelijke wijze, in vergelijking met de blauwe kiel en die zwarte koolzak. Ik voel mij zeer verplicht aan Mr. puntje, puntje, voor zijn vriendelijke boodschap. Ik heb hem altijd in ere gehouden om zijn standvastig verdedigen van de rechtzinnige leer. Als wij de godsdienst als één lichaam beschouwen, kunnen wij dat niet, dan niet zeggen dat de leerstellingen van het evangelie, de beenderen, de bevinding, het vlees en de gezegende geest het leven is? De leer van het evangelie ondersteunt alle rechtzinnige bevinding, maar zijn ook zo met haar overtrokken dat ze niet zichtbaar zijn dan door het vlees heen. Maar het vlees zou in het lichaam geen stand hebben zonder de ondersteuning van de beenderen. Evenzo in de godsdienst. Wat zou de bevinding zijn, tenzij ze ondersteund werd door een rechtzinnige leer? En aan de andere kant, neem het vlees weg van de beenderen en u houdt niets anders over dan een dor geraamte. Zo ook, neem de bevinding van de waarheid uit de leerstellingen van de waarheid weg en u houdt niets anders over dan wat Joseph Hart noemt droge leer. Nog eens, wat is leer of bevinding zonder de gezegende geest dan een levenloze klomp? De dode Calvinisten hebben de beenderen zonder het vlees. De Arminianen hebben het vlees zonder de beenderen. De dagelijkse proefnemers, want de zulke zijn er en waren er ook ten tijde van Huntington, hebben beenderen en vlees zonder leven. Maar het levende volk van God heeft beenderen en vlees en leven, want zij hebben waarheid in de leer, waarheid in de bevinding en waarheid in leven en kracht. En dus is de godsdienst bij hen een levend lichaam. Natuurlijk gebruik ik het enkel als een zinnenbeeld. En zinnenbeelden zijn noodzakelijk onvolmaakt. En omdat ik het optekende zoals het in mijn gemoed lag, kan het best mogelijk zijn dat het de proef van een scherpe onderzoeking niet kan doorstaan. Ontvang het derhalve zoals ik het u zend. En bevalt u de figuur niet, ik geloof wel dat u verenigd bent met hetgeen ik ermee wil zeggen. Een uitwerking van dit laatste verschil heeft mij de noodzakelijkheid doen inzien om enige beschouwingen te leveren van de grote hoofdwaarheden van ons allerheiligst geloof. Ik heb mij volkomen verwonderd, en ik zal niet zeggen over de onkunde van sommige christenen, maar zelfs van hen die voor dienstknechten Gods worden gehouden. Aangaande die grote hoofdzaak van de levende waarheid, het wezenlijke zoonschap van onze aanbiddelijke Here. Sommigen hebben gezegd dat ze nooit van die leer hadden gehoord, en anderen gaven hun spijt te kennen dat ik, zoals zij dat noemden, de kerk met haar zou beroeren en noemden het mijn stokpaardje. Is zulke onkunde niet ontzaglijk, omdat het waarachtige zoonschap van de gezegende Verlosser, het gehele Nieuwe Testament op elke bladzijde met een heilig licht versiert, en niet alleen het grondartikel van het geloof van de kinderen Gods vormt, maar bijna geheel de gezegende zendbrief van Johannes bezielt. Ik deel zeer uw opmerking dat wat het eeuwige zoonschap van onze gezegende Here duidelijk voorstelt, een gloed van liefde tot zijn heerlijke persoon schept. Het is juist hetzelfde wat ik bij mijzelf voelde onder het lezen van zulke werken door mannen Gods geschreven. Ik denk hier aan Dr. Hawker's werken. Als u de uitgave daarvan in 10 delen bij Palmer bezit, uitgegeven in 1831, dan zult u aan het einde van het derde deel een gezegend werk vinden van die goede oude dokter, getiteld Het persoonlijk getuigenis van God de Vader aan de persoon, Godheid en het zoonschap van God de Zoon. Mijns inziens is het een van de beste werken die ik ooit uit Hawker's pen vloeide. En wie overtuigd wil zijn, zal in zijn beschouwingen over dit gewichtige punt zich niet teleurgesteld vinden. Mr. Puntje Puntje heeft in het, en staat er een titel, Aardenvat van Augustus melding gemaakt van dit werk. En een bladzijde overgeschreven waarvan men zou denken dat het met verpletterend gewicht zal vallen op hen die ontkennen dat Dr. Hawker de waarheid van Christus wezenlijke zoonschap vasthoudt. Er is een trek in het eeuwig zoonschap van onze gezegende Here waarop, mijns inziens, te weinig naar behoren gelet is, namelijk dat u zonder dit wel een drie-eenheid zult hebben, maar geen eenheid in drie eenheid. Het is zeer waar dat wij de verborgenheid van het wezensbestaan van die drie personen in die ene Godheid niet kunnen bevatten. Maar wij geloven evenzeer dat de eenheid van de Godheid vordert, dat er tussen deze een wederkerige en eeuwige betrekking moet zijn, want anders zouden ze drie verschillende goden zijn. Door het geloof zien wij, en ik geloof dat wij beiden veel meer hebben gevoeld dan wij konden uitspreken, in het aanschouwen van de gezegende betrekking in welke Vader, Zoon en Heilige Geest tot elkaar staan, uit kracht van deze wederkerige onderlinge gemeenschap in het ene ondeelbare wezen. Er is een onuitsprekelijke zaligheid in de geloofsaanschouwing van de Vader als de eeuwige Vader, de Zoon als de eeuwige Zoon en de Geest als de eeuwige Geest. Deze wederkerige verwantschap moet eeuwig zijn en onafhankelijk van enige daad van de personen in de Godheid uit zichzelf, jegens de mensen. En moet daarom ook bestaan onafhankelijk van enige voorwetenschap of voorbeschikking van de Zonen Gods als middelaar. Naar mij dunkt is het onafhankelijk stellen van de eeuwige betrekking en verwantschap van de drie personen in de Heilige Godheid van een verbondsdaad der genade, een verbreken van de allergezegendste drie-eenheid. Want het vernietigt de eeuwige betrekking die er bestond tussen Vader, Zoon en Heilige Geest voor en of onafhankelijk van enig voornemen van de genade jegens de mensen. Naar hun beschouwing zou onze gezegende Heere nooit de Zoon van God zijn geweest, als de mens niet geboren was geweest en geen bestaan had. Wat was hij dan in die eeuwige eeuwen, voordat de mens geformeerd werd uit het stof van de aarde? Was hij toen niet de Zoon des Vaders, in waarheid en in liefde? Hoe onterend en verminderend is het voor de Zoon en de Vader, die eeuwige en allergezegendste betrekking, te loochenen die van alle eeuwigheid tussen hen bestaat, en zelfs de naam en de natuur van de Zoon afhankelijk te maken van de handelingen van die genade, welke Vader, Zoon en Heilige Geest gevoeld ook afgescheiden van hun wederkerige liefde en eeuwige onderlinge gemeenschap. Maar ik vergeet dat ik een brief schrijf en geen boek, en vraag verschoning van de uitbreiding van mijn gedachten op dit belangrijk onderwerp. Ik ben thans bezig met het schrijven van een uitgebreide brief aan een Schotse predikant over het onderwerp of de wet een regel is van het leven des gelovigen. Ik had geen begeerte naar een twist over dit onderwerp en heb zo lang mogelijk het stilzwijgen bewaard. Doch hij heeft mij met brief op brief ertoe gedrongen, totdat ik mij verplicht zag hem te moeten antwoorden. Ik zal er een afschrift van behouden en veelal plaats ik het in de Gospel Standard. Het zojuist aangehaalde, dat is een opmerking, is vertaald in de nagelaten brokken. De broeders Huntington en Gatsby hebben zeer uitgebreid, duidelijk en gezegend over dit onderwerp geschreven. Maar hun werken zijn niet onder het bereik van alle vrienden van de waarheid. Soms is een kort woord meer tot nut voor hen die behoefte hebben aan een geestelijk en bevindelijk samenvatten van de waarheid in een korte en verstaanbare vorm. Daarom hebben onze hervormers in hun tijd veel vragen en antwoorden opgesteld, opdat het volk in een kort bestek de waarheid zou leren verstaan. Er bestaat onder ons volk op veel plaatsen grote onkunde, want weinig leraars schijnen thans bekwaam te zijn om de waarheid duidelijk voor te stellen. En zo worden zij, gelijk kinderen, her en derwaarts gevoerd met alle wind van leer. Ik heb enige aangename dagen te Nottingham doorgebracht, en ik heb er tweemaal gepreekt, en de tussenavond te Wilfort gesproken. En ik denk deze week Deo van Lenten op reis te gaan naar Ebbingdon en vandaar naar Bath, waar mijn arme zuster al de last van Mr. W. zijn kapel heeft te torsen. Ook hoop ik daar op een zondag de dienst waar te nemen. Uw zeer toegenegen J.C.P. Tot zover dit gedeelte van de brieven van Philpot, u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Het is niet toegestaan dat u deze elders publiceert.